Wij proberen de draad weer op te nemen. In Handelingen 2 nog maar even dan. In Handelingen 2, waar wij waren bij de uitspraken van Petrus, in vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Waar dan toch in ieder geval staat dat deze Jezus geworden is tot Here en tot Christus. En dat hij deze titels gekregen heeft uiteindelijk in zijn opstanding. En dus nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht had. Hij werd het dus. En het vervolg is erop, hierop is dat het publiek vraagt. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus die zegt dan, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen, want u komt belofte toe. En dat is het verlengde van wat hiervoor uiteengezet is. Want Christus zelf, de Heer Jezus, ontving als eerste die geest, die beloofde geest van de Vader. Dat was vers 33. En de Heer Jezus Christus heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want wat hij doet sinds zijn opstanding is aan de zijnen eeuwig leven geven. Nog een paar dingen meer overigens, zei Petrus. Hij zei, het is alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Maar ik zei u, hij kwam bij zijn discipelen, blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Dat is het. En zo gaat het feitelijk nog. En dat is wat Petrus ook uitlegt. Men zou zich bekeren tot hem, uiteraard. En gij zult de gave, diezelfde gave, diezelfde belofte. Gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe. Wat was het dan beloofd? Nou ja, de Heilige Geest dus. En dat is beloofd feitelijk aan een ieder die gelooft. Ik weet wel, het is in de praktijk, zitten er wat haken en ogen aan, die de fundamentele waarheid dikwijls juist enigszins vertroebelen. Want men kan aantonen dat beloften in het Oude Testament gedaan, beloften zijn aan Israël of wat dan ook, maar. En ik doe daar nou een beetje lelijk over eigenlijk. Hè, zo van, nou ja, ja, dat kan nog wel wezen, maar. Dat is ook zo. Maar weet u wat nou zo het vreemde ervan is? Als ik ga uitleggen dat het inderdaad en wis en waarachtig wel aan Israël beloofd is, dan krijg ik er grote problemen mee. Toch of niet? Nou ja, daar weten velen van u van alles van. Dat is nou helemaal zo. En als u zegt, het is voor ieder die gelooft, dan zegt iedereen meteen, maar waar staat dat nou? Het blijft van welke kant je ook komt. Het hele punt is dat al die fundamenteel bijbelse waarheden altijd zijn aangevallen. Juist die, juist aan het fundament, hè, daar heeft de duivel altijd alle belang bij. Maar deze woorden van Petrus mogen toch niet onduidelijk zijn. Bekeert u. Paulus voegt er later aan toe, is God een God der Joden alleen of ook der heidenen? En het antwoord is, God is maar één God. Dat is de officiële Joodse geloofsbelijdenis trouwens, hè. Hoor Israël, hoor de Heer onze God is één. Er is maar één God, dus is zijn God niet alleen van Joden, maar ook van de heidenen. Dat is Romeinen 3 onder andere waar dat staat. En dus gelden die dingen niet alleen voor Joden of voor Israël, maar voor allen. En zo is het voor ons ook. De Heilige Geest ontvangen, tot geloof komen en dus tot onderwerping komen in en aan de Heer Jezus Christus. En men zal van hem die geest ontvangen, dat is wat hij beloofd heeft. Ook aan Israël, ook aan de inwoners van Jeruzalem en wie het allemaal maar waren. Maar het is op deze conditie, op deze voorwaarden. En dan laat ik dit langzamerhand los, want ik ben nu aan het eind van het verhaal begonnen eigenlijk, hè, deze week. Maar nu ga ik langzamerhand terug. En terwijl ik terugblader, kom ik nog even langs Johannes 7. Ik kom nog even langs Johannes 7. Waar op de laatste dag van het feest der loofhutten, in vers 37 van Johannes 7, de Heer stond en riep. Hij stond te roepen, heet dat in gewoon Nederlands. Hij stond en riep, hij stond te roepen. In het Nederlands kun je dat mooi zeggen zo. Die twee werkwoorden bij elkaar. Hij stond te roepen, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik, uit zijn binnenste vloeien. Het is ook een schriftplaats die slecht begrepen wordt, maar men zal begrijpen dat die ontleend is aan Jesaja hoofdstuk 12... over die stroom van levend water. En bovendien het binnenste waaruit die stroom van levend water zou vloeien, is niet het binnenste van degene die gelooft, maar is het binnenste van Christus zelf. Stromen van het is een citaat. Stromen van levend water zullen uit zijn, met een hoofdletter zet dan maar, zullen uit zijn binnenste vloeien. Want zo staat het in het Oude Testament. En er zijn heel wat schriftplaatsen die spreken over die stroom. Die stroom van genade enzovoorts. En de betekenis ervan staat er ook bij. Er staat vers 39. En dit zeide hij, ik vind het de pracht van een zin. Omdat hij duidelijk is, hè. Dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden. Dan kijk ik altijd de zaal rond, weet u wel. Het hulpwerkwoord van de toekomende tijd. In de verleden tijd vervoegd. Ik heb altijd de indruk dat er velen zijn die dat niet meer begrijpen. Dat het te moeilijk is, hè. De welke ontvangen zouden. Degene die hem geloven, dat betekent dus dat het vooraf aangekondigd was. Van oudsher was het zo, degene die in hem geloven zullen die Heilige Geest ontvangen. Maar dat dat zullen nu in de verleden tijd staat, wil zeggen dat het moment waarop ze die geest zouden ontvangen inmiddels gepasseerd is. Het behoort tot het verleden. U en ik, wij komen tot geloof, maar aan ons geloven wordt niet beloofd dat wij ooit ten een keer de Heilige Geest zullen ontvangen. Dat was in het Oude Testament zo. Daar gold dat een ieder die geloofde de Heilige Geest zou ontvangen. Wat? Ja, nieuw leven. Maar wij leven in de dagen waarin dat nieuwe leven al geopenbaard is, waarin leven en onverderfelijkheid aan het licht is gebracht in Christus. Bedankt aan Paulus voor deze woorden. Het is inmiddels gerealiseerd. Of zoals Johannes zegt, het leven is geopenbaard. En dat is wat we u verkondigen. Het is gebeurd. En hier, dit is geschreven, zeker vers 39, maar vers 38 ook, is geschreven. In het Johannes-evangelie, bij heel Matthäus tot en met Openbaring, is geschreven na de opstanding van Christus, terwijl de afloop van het verhaal allang bekend was en had plaatsgevonden. En terugkijkend wordt gezegd, hij stond daar en hij riep dat over die geest, die, de welke ontvangen zouden degene die in hem geloven. En er staat er ook uitdrukkelijk bij, want de geest was nog niet. Ik geloof dat het woord heilige er officieel niet staat. Mij maakt het niks uit, maar Anders komt hij straks en zegt, maar dat woord heilige staat er niet hoor in de grondtekst. Dan zeg ik, nou, en wat maakt het nou voor verschil? Heel goed geantwoord. Geen verschil, dat maakt niet uit. De geest was nog niet, hoezo niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Ook dat is weggeredeneerd door de leer der drieënigheid. Want die kent de Vader, de Geest en de... Was het ook weer de Vader, de Zoon en de Geest? Of ik weet niet welke volgorde ze hanteren. Men heeft het altijd over de eerste, de tweede, derde persoon van de Godheid. Dus ik weet de volgorde niet. Maar, en dan de Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig en de Geest is eeuwig. De Vader was altijd en zal altijd zijn. De Zoon was ook altijd al en zal altijd zijn. Als je daarom moet uitleggen dat Christus tot Zoon gesteld wordt in zijn opstanding, heb je dus een groot probleem. En de Geest was ook altijd al, en dan de werkzaamheid van de Geest van God in de schepping. Want de Geest Gods werd vaardig over, zweefde over de waters, Genesis 1. Dus de Geest was altijd al. En dan moet je uitleggen wat hier staat. De Geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Het is allemaal veel te kort door de bocht. En je kunt overal een tekst voor vinden, maar wat doe je met al die teksten die je overhoudt? En het probleem is, in dit soort dingen, dat je blijft zitten met schriftplaatsen die meest fundamentele, elementaire Bijbelse waarheid openbaren. En je kan ze niet meer plaatsen, omdat je het zaakje al dichtgetimmerd hebt. Met een leer die er overigens helemaal niets toe doet. En die niemand ook begrijpt. Heb je dat nog, wat ik nu zeg? Maar ja, die is blijven kleven. En ik heb wel een idee waarom je is blijven kleven. Je bent dan de functie, de betekenis van het werk van de Heer Jezus Christus in zijn omwandeling op aarde, in zijn aardse bediening, ben je volkomen kwijtgeraakt dan. Hij was altijd en hij was dezelfde en is niet veranderd en dat soort dingen meer. En dan ben je het verhaal kwijt. We leven niet in een statische wereld. De heilsgeschiedenis is er ook niet een van het sukkelt langzaam voort en het bleef altijd bij het oude. Het bleef niet bij het oude. Het is ook niet de bedoeling dat het bij het oude blijft. God maakt een nieuwe schepping uit die oude schepping. Planmatig, in fasen, daar heeft hij zo zijn bedoelingen mee waar we het nu ook verder niet over zullen hebben. Maar dat gebeurt nou eenmaal. Zie. En je moet begrijpen dat als in Genesis gesproken wordt over de geest van God zweefde over de wateren, dan gaat het niet over wat specifiek genoemd wordt de Heilige Geest of zijn Heilige Geest, waarvan beloofd werd in het Oude Testament dat die ooit zou worden uitgegoten op alle vlees, dat wil zeggen op allen die geloven en zij zijn de enigen die overblijven, omdat ze geloven en die geest hebben ontvangen. Je moet dat gewoon leren zien. En in ieder geval, het staat hier gewoon. Dit zei hij van de geest, welke ontvangen zouden, want het was wel beloofd, was degene die in hem geloofden, want de geest was nog niet. Ja, was nog niet uitgestort. De geest was nog niet strikt genomen. Die geest waarover hier gesproken wordt, dat is het leven, geestleven van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond. Dat leven was er nog niet. Dat leven werd verwekt in de persoon van Jezus van Nazareth. En hij was de eerste die dat leven ontving. En dat geeft hem ook zijn positie in een nieuwe schepping en onder een nieuw verbond, enzovoorts. Het is nieuw. Het oude is voorbij gegaan. Dat weet ik toch zo is dan. Wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En daarmee breken dan ook meteen de laatste dagen aan. Zoals dat heet. En nou ik hier toch ben, lees ik maar even door. Velen dan uit de scharen deze reden horende zeiden, deze is waarlijk de profeet. Want de Heer Jezus was één profeet, hebben wij ook gelezen in Handelingen 2, al stond daar de uitdrukking man Gods, een man van God, een profeet. De Heer Jezus zelf noemt zich bovendien profeet. Zodat u niet op de gedachte moet komen. Langzamerhand gaan we natuurlijk van start. U moet niet tot de gedachte komen dat aangezien de Heer wonderen deed, hij dus per definitie God was. Als dat waar is, is Jan Zijlstra dat ook. Want iemand heeft mij verzekerd dat hij wonderen doet. Ik bedoel dat serieus. Dat zijn serieuze dingen. Iemand die wonderen doet, is die God? Is dat een bewijs van iemands godheid? In het gunstigste geval, het hangt af van wat voor wonder hij doet, maar in het gunstigste geval bewijst het dat iemand een profeet is. Een leraar van God gezonden dan. Neem aan dat Nicodemus het bij het rechte eind had toen hij zei, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En de Heer sprak over zichzelf als profeet en hier spreekt zijn publiek, zijn tijdgenoten spreken over hem als profeet. En zij wisten dat, want zo werkt dat. Hè. Profeten in het Oude Testament werden in ieder geval misschien niet gekenmerkt, maar dan toch wel gewaarmerkt doordat zij eventueel en bij gelegenheid dit soort wonderen deden. Maar zoals in de inleiding gezegd, het gaat niet eens om de wonderen. Natuurlijk sparen het wonderen. Wat belangrijker is, is dat het tekenen zijn. Tekenen van heel andere zaken. Van zaken op een veel hoger niveau waarvan de Heer zei, wat verwondert gij u? Gij zult grotere dingen zien dan deze. En deze tekenen zijn uitbeeldingen van de dingen die de Heer in onze tegenwoordige tijd doet, die van hogere aard zijn dan welke lichamelijke genezing dan ook. Dat zoveel en daar geen belang bij hebben, ja, dat is mijn schuld niet. Daar kan ik niet helpen. Hè? Goed. Dan lees ik weer verder. Deze is waarlijk de profeet, vers 40. De verwachting onder de Joden was, en in zekere mate is, dat weet ik niet zeker, want in het Jodendom is men ook verdeeld. Zo gaat dat in religieuze kring nou een keer. De verwachting was dat er een profeet zou komen als Mozes. En terecht, want dat is wat in het Oude Testament werd aangekondigd, tweemaal. Eén keer aan Mozes zelf en daarna Mozes kondigde het aan het volk. Het staat twee keer achter elkaar in hetzelfde hoofdstuk. De Heer zal een profeet zenden als mij, zei Mozes. En tegen Mozes zei de Heer, ik zal een profeet zenden als gij. En dus verwachtte men een profeet als Mozes. Eigenaardig genoeg, de Joden waren er kennelijk nog niet al te gevoelig voor, al kenden ze de optie. Maar uitdrukkelijk toen de Heer in Samaria verscheen bij de Samaritanen, werd hij als de gezonde profeet herkend en erkend door de Samaritaanse vrouw. En bij gelegenheid wordt gevraagd, zijt gij de profeet? Dat was aan Johannes de Doper, geloof ik, maar dat doet er nog weinig toe. Zijt gij de profeet? Eigenlijk wel, die profeet. De vraag is inmiddels gesteld, wie is dat eigenlijk? De Christus en andersom, wie is de Heer Jezus of wie is Johannes de Doper eigenlijk? Van de andere kant binnenkomen. Bent u de profeet? Nee, bent u Jeremia dan misschien? Die vind ik de leukste. Kent u die uitspraak? Dat staat ergens. Waar staat dat, jongens? In Johannes, geloof ik, of niet? Of hij misschien Jeremia was. Ja, wordt gevraagd. Die zijn we kwijtgeraakt onderweg. Maar in het Jodendom verwachtte men de terugkeer van Jeremia. Daar is een goede reden voor. Ik vertel het met genoegen. Met groot genoegen. Daar is een goede reden voor. Want Jeremia zou het een en ander doen. Dat staat in Jeremia 1. En een deel van wat daar staat heeft hij gedaan. En het andere deel van wat hij zou doen, dat heeft men niet terug kunnen vinden. Dus men verwacht dat de man alsnog komt om zijn werk af te maken. Matthäus 16, vers 14. Oh, staat daar Jeremia? Dan hoort het iets van een ander, ja. Bent u misschien Jeremia? Waarom verwachten met twee T's de Joden Jeremia? Omdat Jeremia zou koninkrijken afbreken en verdoen. Jeremia 1. En hij zou ook koninkrijken planten en bouwen. En dat die koninkrijk heeft afgebroken en verdaan, weet iedereen. Nee, niet iedereen hoor. Nee, dat weet niet iedereen. Maar goed, dat kan je gewoon lezen, dat staat gewoon in de Bijbel. De man was in hoge mate betrokken bij de ondergang definitief van de Joodse staat en het koninkrijk van David, de troon van David in Jeruzalem. Einde van het volk, de staat en het koninkrijk als zodanig. Hij zou koninkrijken afbreken en verdoen, uitrukken en wat het nou was. Staat daar, hè? Jeremia 1, een van de eerste versen is het al. Maar er staat ook dat hij koninkrijken zou planten en bouwen. En wanneer heeft hij dat gedaan? Nou, daar heb ik het probleem dus. Of hij heeft het niet gedaan, dan moet hij nog terugkomen, maar ik zou niet weten waar dat in de Bijbelse eschatologie past. Of hij heeft het wel gedaan. En dat is ook zo, dat heeft hij ook gedaan, want hij heeft het koninkrijk van David vanuit de troon van David als het ware vanuit Jeruzalem overgeplant van de 2 naar de 10 stammen van Israël, namelijk van Jeruzalem naar Ierland. En als hij het niet gedaan heeft, heb u een probleem. Toch of niet? Jeremia zou dat doen, hij heeft het niet gedaan. Zijn Gods beloften, opdrachten dan niet betrouwbaar? Blijkbaar niet. Of heeft hij het toch gedaan? Wat is er van Jeremia geworden? Ja, hij loopt van de bladzijde van de Bijbel af. Ja, dat weet ik. Hij loopt van de bladzijde van de Bijbel af. Samen met de dochter, nee, de dochters van van Zedekia. En waar is hij toen gebleven? En buiten de Bijbel wordt die draad gewoon opgenomen. Is algemeen bekend. Maar ja. Doe maar. Heb je dat? Interessant, hè? Is hij Jeremia? Nee, hij is niet Jeremia. En Jeremia komt ook niet terug. Jeremia heeft zijn werk gedaan. Maar dat wil men niet geloven. En dus blijft men zitten wachten op Jeremia. En waarom ook niet? De Messias in de zin van, ik bedoel, de Zoon des Mensen, die zou komen om verzoening te doen en om als Lam Gods de zonde der wereld weg te doen, die is inderdaad gekomen in het verleden en de Joden geloven het niet en dus blijven ze erop zitten wachten. Is de Messias er al? Het woord gekomen laat ik nu maar weg, want ik wil het niet te moeilijk maken. Maar u begrijpt toch de eenvoudige gedachte. Men blijft zitten wachten op iemand die al lang in het verleden dan toch verschenen. Misschien niet gekomen, maar dan verschenen is. En die aan hen gepredikt is. En die hen tevoren geschilderd geworden is. Met dank aan gelaten. Wat zo staat. Maar men gelooft het niet en blijft erop zitten wachten. En voor wat betreft, zijt gij Elia? Het Oude Testament eindigt met, ik zal u zenden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt, of hoe dat maar staat precies, hè? In de laatste 2-3 versen van Malachi, en daarmee van het Oude Testament, ik zend Elia, en de Joden verwachten Elia, zetten een stoel voor hem klaar bij de paasviering, en al dat soort dingen. En wat zei de Heer Jezus? Als jullie gelovigen waren geweest, dan zou Elia al gekomen zijn. Want de profetie over de komst van Elia wordt in ieder geval toegepast op Johannes de Doper. Dat is die Elia. En toen was de vraag, maar had je die profetie dan letterlijk of overdrachtelijk moeten nemen? Over de komst van Elia. En het antwoord is, het een sluit het ander niet uit. En dat is het probleem vandaag, hè. Ik bedoel, in alle discussie over Bijbelse onderwerpen, het gaat veel te kort door de bocht, het is altijd veel te oppervlakkig. Misschien heeft iemand zijn punt, misschien heeft hij volkomen gelijk, maar het is maar zo'n stukje van de waarheid. En daarom een hele leugen. Zo werkt het. Je bent gewaarschuwd. Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia en deze, als gij gelooft had, hij zou Elia geweest zijn die komen zou. Daarnaast geloven wij, omdat Openbaring het zegt, dat Elia alsnog komt. Behalve voor degenen die zeggen, maar de naam Elia staat er niet, dus dat geloof ik niet. Oké, dan geloof je weinig, denk ik, van je Bijbel. Maar het staat er heus, dat Elia komt. Mozes ook trouwens, en er komt dus een profeet als Mozes, noemen ze een profeet als Mozes. Mozes. Inderdaad, die komt zelf hoogstpersoonlijk ook nog een keer terug. Dat staat er. En los daarvan, de profeet als Mozes is de Heer Jezus Christus heus zelf. En de Elia die komen zou is net zo goed de Heer Jezus in zijn eerste komst. Te moeilijk. Ja jongens, En dan al die religies en die satanische, demonische leringen, dat zijn kunstig verdichte fabelen. En als blijkt dat de Bijbel kunstig verdicht is, omdat het het woord van God is, de kunstenaar bij uitstek, dan zegt men, dat is mij te moeilijk, dat geloof ik niet. Men ontzegt God het recht om op literair verantwoord en diepzinnige wijze zijn wezen, zijn goddelijk wezen te openbaren. Dat moet vooral eenvoudig en oppervlakkig. Nou, voor de eenvoudigen onder u, oké, God neemt gestalte aan in de persoon van de Heer Jezus die wij kennen als de opgewekte. Maar diezelfde God die zich openbaart in de persoon van de Heer Jezus Christus en die hem voor ons stelt als zijn beeld en gelijkenis, diezelfde God heeft ons 1200 bladzijden nagelaten. En belooft dat als wij willen, zal hij ons in heel die waarheid leiden en zal hij ons de schriften openen. Zo moeilijk mag het nou ook weer niet zijn. Maar hij zou om te beginnen moeten begrijpen dat wij niet leven in een heidense, statische wereld. Er is ergens een God en hier is deze wereld en samen vormt dat op een of andere wijze geheel. En het sukkelt een poosje voort totdat de benzine op is. Ik bedoelde het overdrachtelijk, maar voor degene die willen, mag je het ook letterlijk opvatten natuurlijk. Gaat sukkelt zo door tot de benzine op is en aan het eind van het verhaal denken, maar waar dient het allemaal toe? Het is een mooie constructie en zo sukkelt het verder, maar enzovoort. Zo ligt het niet. God doet een werk, bemoeit zich met dat werk uiteraard, want het is een werk dat uit hem, door hem en tot hem is. En hij openbaart onderweg hoe ver hij is met dat plan en wat hij nog gaat doen. En natuurlijk wat hij gedaan heeft. En inmiddels, die beloofde nieuwe schepping is aangebroken in essentie in de opstanding van Christus. Dat nieuwe leven dat hij beloofd had, is in de opgestane Christus. Die Heilige Geest die hij had zullen uitstorten, is uitgestort, beginnend bij de Heer Jezus Christus. Een Nieuw Testament is priesterschap niet naar de ordening van Aaron, is aangebroken en Jezus Christus is de hoge priester en middelaar daarvan en zo verder. En zo lopen die dingen. Met andere woorden, men moet komen tot geloof in en tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus en zijn werk. Dat is een en hetzelfde hoor, overigens. He? Hij is zijn werk en zijn werk, dat is wie hij is, toch? Dat bepaalt zijn identiteit toch? Men zou tot hem komen en via hem, als die ene middelaar tussen God en de mens, zou men deel krijgen aan de zegeningen die God primair gegeven heeft aan de Heer Jezus Christus. En het wegredeneren van dat hij die zegeningen aan hem gegeven heeft, en op grond waarvan hij dat gegeven heeft, is het wegredeneren van heel onze zaligheid feitelijk. Dan ben je gewoon weer terug bij het heidendom. Wij doen goed ons best en hopen een prijs te ontvangen. Maar God zegt, je kan niet je best doen. Uw best is voor mij lang niet goed genoeg. Doe maar geen moeite. Het brengt je nergens. Ik zal u geven. Kom tot mij en ik zal u geven. Hoor naar mij en ik zal u geven. De weldaden van David. Oké, dan ben ik weer terug in Johannes 7, waarvoor vriendelijk dank. Deze is waarlijk de profeet, vers 41. En anderen zeiden, deze is de Messias. Want Messias is gewoon hetzelfde als Christus, dat weet je, hè? In andere taal. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Ja, dat is goed aan te tonen vanuit het Oude Testament, ja. Dat de Messias uit Galilea zou komen. Maar dat gaan we nou niet doen, hè? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit den zade Davids? Dat in elk geval. En van het vlek Bethlehem, waar David was. Want Micha, was Micha 5 geloof ik, hè? Zeg ik het goed, Micha 5? U weet wat, het loopt tegen kerstfeest en Micha 5. Gij Bethlehem, Efrata enzovoort. Ja, er staat Bethlehem, er staat Efrata, het moet voldoende zijn via associatie. Staat het er letterlijk dat daar de Messias geboren zou worden? Nee, dat staat er niet letterlijk. Staat het er dan overdrachtelijk? Nee, ook niet. Het staat er, ja, we hebben geen andere woorden, wij schieten gewoon woorden tekort om te vertellen hoe communicatie werkt. Dan blijft over te zeggen, het staat er impliciet. Het zit erin opgesloten. Je kan niet eens in het Nederlands zeggen, in andere taal misschien ook niet, hoe het er dan staat. Hè? Maar gij Bethlehem, Efrata, en dan wordt de minste onder de vrouwen en dat soort dingen. Die termen bij elkaar, die tel je bij elkaar op. Een wiskundige kan dat niet. Je moet er wat anders voor doorgeleerd hebben om het te kunnen. Je telt die termen bij elkaar op, streep eronder en dan komt eruit Messias. Wat hangt er aan Bethlehem? U weet wel, spelletjes, associatie heet dat. Huh? Wat komt er in je op als ik roep Bethlehem? Het loopt tegen kerstfeest, dus dat is niet moeilijk. Huh? Ja, dat is de oppervlakkige weer, zuster. Dan ga je het vertalen, het huis van het brood. Ja, oké, okay, ja. Maar het telt wel mee. Maar wat roep je bij Bethlehem? Bethlehem, dat is de familie van David. Daar kwam David vandaan. Daar woonde trouwens ook zijn oom, weet je wel. Plonio-Moni woonde daar ook, ja. Boas, Bethlehem, Rut en noem maar op. Hè. Daar komt die familie vandaan en er werd die ene uitgekozen van achter de schapen uit de vel. Waar was David achter de schapen? Hij woonde in Bethlehem. Waar waren die schapen? In de velden van Efrata. Dat weet u toch, hè? Dat hele verhaal, dat komt allemaal mee. En dan weet je wat het betekent. Er staat niet David, maar er staat Bethlehem. Nou goed, maar je weet toch waar het over gaat dan? Over de Messias, zo hebben de Joden het dan ook inderdaad gelezen. Bij gelegenheid. En toen wisten ze geen raad meer met de gedachte dat de Messias dan toch uit Galilea zou komen. Want dat is ook uit het Oude Testament aan te tonen. In elk geval dat hij daar zich zou vestigen. Dat kan niet missen, want toen Jozef met het kindje Jezus uit Egypte terugkwam. En wilde gaan wonen in Bethlehem of waar het maar was, dat weet ik niet precies. In Judea in elk geval. Toen droomde hij, want als iemand die Jozef heet, die droomt per definitie. Dus als ik Jozef roep, dan zegt u, dromen. Kijk, dat bedoel ik. U gaat toch vooruit. Ja. Toen droomde hij, en in een droom zei de engel tegen hem: nee, ga wonen in Nazareth, in Galilea. En er staat erbij, opdat vervuld zou worden door Jezaja, hetgeen door Jezaja gesproken was, enzovoort. En dus woonde hij in Galilea. Waarom dat was, leg ik nou verder niet. Want er zit natuurlijk nog veel meer achter, maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat maar om deze beginsel. Zal de Messias uit Galilea komen? Zal ik je wat vertellen? Ik zal even ernaast vasten. Ik zal even wat vragen. Luister goed. Elders, dat is Johannes 12, meen ik. Johannes 12 heb je nog zo'n problematiek. Ik vind hem mooi hoor. Daar staat dat de Heer zegt, vers 32, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. Leuk hè, verhoogd. Van de aarde verhoogd. Net als in Johannes 3, vers 14, 15 en 16 gaat het niet over zijn kruisiging. Het is hetzelfde Johannes-evangelie. Het gaat over zijn verhoging tot de rechterhand Gods. Dan zal ik hen allen tot mij trekken. Dat doet de Heer ook, want dat zei ik, heb ik u al gezegd, als wij tot geloof komen, worden wij tot hem getrokken en worden wij met hem gezet in de hemel. Ja. Maar dan vers 34. De scharen antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt hij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Wie is deze Zoon des Mensen? De Christus blijft in de eeuwigheid als hij komt. Dus één kant. En dan heb je nog een discussie die zegt, waar de Joden zeggen, nee, ik zal het anders zeggen, een discussie waar de Joden niet zeggen, de Messias komt uit Bethlehem, of de Messias komt niet uit Galilea. Dan zeggen ze, wij hebben gehoord, als de Messias komt, weet niemand waar hij vandaan komt. Dat is dus ook een Joodse opvatting. En deze weten we van waar hij is, dus hij kan niet de Messias zijn. Want deze is toch uit Nazareth? Een licht vraagteken erbij, maar doe maar. Waar komt de Messias, als de Messias komt, waar komt hij dan vandaan? Dan is de eerste antwoord, hoe bedoel u? Waar hij geboren wordt, in Bethlehem. Als hij naar Jeruzalem komt, waar komt hij dan vandaan? Naar Judea komt, komt hij uit Galilea. En toen werd hij gekruist overigens. En als hij in de toekomst naar Jeruzalem komt, in zijn wederkomst, waar komt hij dan vandaan? Let op hoe het er staat. Want zo komen ze eraan, in Zacharië 14. Te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En als je het zo leest, moet je meteen denken, maar waar komt hij dan vandaan? En als je dat niet meteen denkt, heb je niet goed gelezen. Dat meen ik. Zo zeg je dat niet. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dan zeg je, dan komt hij naar de Olijfberg of zo. Maar als er staat, hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg, staat er dus uitdrukkelijk niet vermeld, uitdrukkelijk met nadruk, staat er niet vermeld waar hij vandaan komt. Zodat die vraag automatisch wordt opgeroepen. Maar waar komt hij vandaan dan? Het is dus een deel van het verhaal weggelaten. Nou, waar komt hij vandaan? Nee, ik weet wat u denkt. Hij komt uit de hemel. Ja, maar de Joden verwachten niet de Messias uit de hemel. Echt niet. Wie verwachten dat hij hier op aarde alsnog zijn opwachting maakt en geboren zal worden enzovoorts. Maar niet dat hij vanuit de hemel zomaar nederdaalt. Dat lezen wij in Zacharië 14, maar zij niet. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. Waar komt hij vandaan? Waar kwam hij vandaan toen hij aan het eind van de 69e week zijn voeten zette op de Olijfberg? Uit Galilea. Via Jericho, de Olijfberg over. Op Palmpaasen, ook toevallig, hè, Palmpaasen. Op Palmpaasen, hij voet op de Olijfberg en stond op de Olijfberg, zag de stad, weende over de stad en kondigde de ondergang van de stad aan. hetgeen uiteindelijk vervuld zal worden als de Heer weer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël. We hebben het daar vorig jaar niet over gehad, geloof ik wel, hè? Ja, nou goed. Waar komt de Heer vandaan als hij weder kwam? Wat dacht u van opnieuw uit Galilea? Met een stelletje Galileërs om zich heen. Ja, nou, ik kom boel uit te leggen. Ja. Maar dat is de gedachte wel, ja. Ja. Hij komt namelijk met de zijnen, met de hele gemeente, en die worden geacht Galileërs te zijn. Ja, overdrachtelijk, van mijn part. In hoge mate trouwens ook letterlijk, afhankelijk van hoe lang je memorie is. En of je de geschiedenis kent. Ik ben het serieus, die dingen staan niet voor niks in de weg. Wij zijn al die dingen kwijtgeraakt. Wij hebben het christendom en de Bijbel hebben we uitgekleed, totdat het op hetzelfde niveau kwam van welke heidense godsdienst dan ook. Die van werken, die van actief zijn en van een gevoel erbij krijgen. En als je het niet krijgen kunt, dat gevoel erbij, hebben de heidenen een eenvoudig middel ervoor. Die gebruiken daarvoor verdovende middelen. Die zijn daar altijd voor gebruikt geworden. Je gaat ervan hallucineren. Maar, en het wordt abusievelijk beschouwd. Nou, abusievelijk. Het wordt beschouwd als werking van de geest. Alleen je moet het met een kleine letter schrijven. De geesten. En dat is ook inderdaad zo. Dat zijn de gewoon volstrekt demonische dingen. En men beschouwt die demonen als goden. Staat ook in de Bijbel dat dat zo is. Dat die goden, dat zijn gewoon demonen. Meer niet. Niet minder ook, maar dat is wat het is. En dat noemt men dan goddelijke invloed of weet je veel wat. Sommigen noemen die luid zelfs engelen. En anderen noemen ze goden. Helemaal, daar hebben verdovende middelen voor. En wij in christelijke kring hebben ook zo onze bijeenkomsten. Waar enige, hoe heette dat woord ook alweer, Bos? Mood engineering heette dat. Mood engineering. Heet dat, hè? Dan gaat het spreken, die gaat engineeren, sleutelen aan je mood. Aan je gevoelens, opzwepen en zo. Tot een vorm van wat we populair altijd massahysterie noemen. Ik weet er ook zo gauw geen andere uitdrukking voor. En dan zeggen we: de Heilige Geest was weer in ons midden. Maar met verdovende middelen had je dat sneller voor elkaar kunnen krijgen. Hè? Anderen gaan mantra's roepen, urenlang. En in christelijke kring zing ik met urenlang dezelfde tekst. Men kan trouwens niet een andere tekst bedenken. Want daar heb je wat meer bijbelkennis voor nodig. Sorry dat ik het zo ruw zeg, maar natuurlijk schilder ik u een karikatuur. Dat heeft een functie. Dat is eenvoudig, hè? Daar kun je dingen aan herkennen. Ik overdrijf wat. Maar zo gaat dat. Hè? Je zingt 1000 keer dat God groot is. En dan heb je nu weer, aan je preesverplichting dan wel behoefte voldaan. Maar in werkelijkheid ben je hetzelfde aan het doen als wat die andere luid doen. En die zingen hun mantra's. Over welke God heb je het eigenlijk? Hè? Wie bedoel je? Serieus. Maar in de Bijbel openbaart zich God. Wij vinden hem niet uit en het is ook niet een kwestie van gevoel. Wat mij altijd gefrappeerd heeft van jongs af aan, is dat als Petrus het evangelie predikt, appelleert hij helemaal niet aan de gevoelens van de mensen. Hij praat ze ook niet aan dat ze gezondigd hebben. Nou ja, hij zegt, dit is deze Jezus die gij gekruist hebt. Zo van, God doet precies het tegenovergestelde van wat jullie doen. Dus het wordt hoog tijd je te bekeren. Maar daar blijft het dan ook bij. Want het gaat er niet om hoe wij voelen of beleven of wat wij nodig hebben. Het gaat erom wat God ons openbaart. En dat achteraf blijkt dat wij wat nodig hebben. Waaronder een richting voor onze gevoelens. Ja, dat mogen dan zo zijn, dat is ook zo, maar dat komt dan daarna. Waar het over gaat is namelijk dat God zich openbaart. En de prediking van het evangelie is niet anders dan de prediking van Jezus van Nazareth. Wie is hij? profeet van God gezonden. Hij spreekt de woorden Gods. Zijn woorden zijn geest en leven. Dat hij profetisch wordt gedemonstreerd in de tekenen die hij deed. Want niemand kan die tekenen doen zo God met hem niet is. Bovendien de tekenen die hij deed waren tekenen die eveneens in Jesaja, dat vanavond in de inleiding ruim is aangehaald. Die tekenen die daar werden aangekondigd en op andere plaatsen. En de heer deed die tekenen. En die tekenen, zegt Johannes, zijn beschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En bovendien, hij was uit David. En dat is voldoende, want David in zichzelf, David zelf, in zijn dagen, was de zoon des mensen. De erfgenaam van Adam. De lijn van erfgenamen liep via David. Vandaar dat wij die zespuntige ster, weet u wel, die zespuntige ster. Ja, alle metrische figuren zijn, heet dat zo, metrisch? Hoe weet ik het? Zijn in de loop der tijd gebruikt, uiteraard, door allerlei occulte leringen en technieken. En of het nou een driepuntig of een vierpuntig of een vijf, zes, zeven, acht, dertienpuntige ster is, dat maakt allemaal niks uit. Hoor. Dat is allemaal gebruikt. De vierkantjes, driehoekjes, rechte lijnen, boogjes, is allemaal occult. Leuk dat u dat weet, dan hoeven we het daar verder niet over te hebben. Maar de zespuntige ster is in wezen niet anders dan de uitbeelding van het getal zes. En alle getallen van 1 tot en met oneindig zijn in de loop der tijd gebruikt voor allerlei occulte zaken. Dus hebben we dat ook weer gehad. De zespuntige ster is het getal zes en het getal zes is het getal van de mens. Staat letterlijk zo in de Bijbel. Vertaald met een menselijk getal. Wat helemaal niks betekent. Het is het getal van de mens. Zes duidt de mens aan. Waarom dat ze wist, ga ik niet uitleggen. Het volstaat nu, denk ik, om te zeggen dat de mens niet voor niks op de zesde dag geschapen werd. Hè? De mens is nou eenmaal een zes. Dat doet er verder niet toe. Maar als je die mens uitbeeldt in een schild, in een logo, weet zo'n ding, in de heraldiek, dan heb je dus al gauw, lijkt mij, een zespuntige ster, de uitbeelding grafisch van een zes. Maar wij kennen dat ding als het teken van David. De Davidster. Toch? Ja, maar het is het teken van Adam. En we kennen het als een ster van David. En daarna wordt het ook officieel geassocieerd met Salomo. Maar ja, als je twee mensen onderweg in de heilsgeschiedenis moet noemen als erfgenaam van Adam, dan lijkt het me toch dat je die twee noemt. Omdat die twee daadwerkelijk een koninkrijk hadden, onder David ontwikkeld en onder Salomo gecontinueerd, het grootste wereldrijk ever. Ooit in de geschiedenis. Nee, dat is in de Griekse en Romeinse geschiedschrijving niet aan ons overgeleverd. Nee, natuurlijk niet. Die lui wilden zelf het grootste rijk zijn uit de geschiedenis. Alexander de Grote met zijn Grieks-Macedonisch rijk en daarna vanzelfsprekend de Romeinen. En aangezien heel ons onderwijs, al wat wij leren, tot ons komt via de Grieken en de Romeinen, zijn we dus een heleboel kwijtgeraakt uit de geschiedenis. Waaronder het grootste rijk ooit in de wereld. Dat was het rijk van David en in het bijzonder van Salomo. Nee broeder, we kennen het wel, maar om een of andere domme reden noemt men dat het rijk van de Feniciërs. Het is een beetje dwaasheid, maar daar heb ik het nog wel eens over met u. Hè? Over dat soort dwaze dingen. Vooruit maar weer. Maar men redeneert het weg. Maar David en Salomo staan niet voor niks. Ik zal u geven de weldaden van David. Die blijven zullen. Welke weldaden van David? Of eventueel van Salomo? Ik las laat. Iemand die schreef dat er was ergens een steen gevonden. Bij verdergaande opgravingen onder de Tempelberg in Jeruzalem. Een steen gevonden. Ik weet niet meer wat ermee was, want ik moest onbedaardig lachen. En met tranen in mijn ogen, dus ik kon niet verder lezen het stukje. Maar de steen die nou toch wel een sterke aanwijzing was voor dat er toch wel degelijk zo'n Rijk van Salomo bestaan had. Nou ja zeg. Hè? Wat een onnozelheid. Ik vind dat ook erg. Hè? Wat een onwetendheid. Hoezo Rijk van Salomo? Wij kennen dat Rijk van Salomo. We hebben het anders benoemd en daarna aan de kant geschoven. En we hebben het niet geplaatst in de ontwikkeling van de menselijke geschiedenis of menselijke cultuur. We hebben ze erbuiten gezet. En we weten niet waar ze vandaan kwamen en waar ze gebleven zijn, die Fenicius. En zo willen we het graag houden. He? Maar het was een Israëlitisch wereldrijk. En het was de voorafschaduwing van het rijk, definitieve rijk van Israël onder de Messias. Belangrijk genoeg om het te weten. Maar goed, dat is nu ons onderwerp niet. Wat wel, zal dan de Christus uit Galilea komen? Daar waren wij. Ja, de Messias komt uit Galilea, want de gemeente als zodanig bestaat in grote meerderheid uit Galileërs. En officieel zelfs is het uit Galilea, namelijk voortgekomen uit de 10 stammen van Israël, het gebied van Efraïm en Naftali en hoe het allemaal maar heten mag. Het is niks nieuws wat ik u vertel. Helemaal niks nieuws. Maar ja, men laat het buiten beschouwing. Men wil het niet weten. Als de Heer komt, blijkt hij die Galileër te zijn. En hij komt met de verzameling Galileërs. Dat is de gemeente. En het type daarvan was, de Heer woonde in Galilea, kwam uit Galilea met die 12 Galileërs. Of waren het de 500 uit Galilea, kwam hij naar Jeruzalem enzovoorts. Het is een voorafschaduwing van wat in de toekomst zal gebeuren als de Heer komt met heel de gemeente. Met de Galliërs. Ja. Meer kan ik u daar nou even niet over vertellen. Zal dan de Christus uit Galilea komen? Ja, wist. Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit de zaden Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? Ja, wist. Allebei. Uit Bethlehem. Waarom? Omdat Bethlehem de stad is van David. Daar kwam de hele familie van David vandaan. Dat was het erfdeel van Izaï en hoe dat maar heten mag. Zo zijn die dingen in het Oude Testament gegaan. En het is belangrijk genoeg, want daar wilde ik het eigenlijk met u over hebben vanavond, maar dat kan nou natuurlijk niet meer, met die eigenaardigheid dat de Bijbel met grote nadruk blijft vermelden wie Jezus is, was, op aarde. Namelijk de erfgenaam van de troon van David. Begrijp je me niet? Ik ben het eind van de avond en terwijl Bos de laatste coupletje schrijft, zal ik maar zeggen, vertel ik iets waarvan ik hoop dat het er niet in komt. Die troon van David, die wordt vererfd officieel via een specifieke lijn. Maar u en ik weten dat die koningen uit David, die hadden niet maar één zoon of twee zonen die dan verwisseld moesten worden, maar die hadden zomaar 70 zonen en die reden nog op ezels ook en weet je veel wat. En die hadden weer een heleboel kinderen, zodat de familie van David toch wel erg uitgebreid geworden is. Ik bedoel dit, er waren er wel meer uit het huis en het geslacht van David. Ook in de dagen van de Heer Jezus, overigens. Ik zeg het met grote stelligheid, omdat we sommige van die lui ook bij name kennen. En zouden kunnen kennen als het ons tenminste op school netjes in de algemene geschiedenis, in de geschiedenis van de wereldrijken verteld hadden, maar dat hebben ze niet gedaan. Maar wij kennen er nogal wat. En ook verschillende huizen uit David met koningen enzovoorts. Er waren er nogal wat, maar de hoofdlijn loopt inderdaad zoals de Bijbel hem geeft en is blijven steken bij de Heer Jezus Christus. En die leeft nog. En daarom is hij degene die recht op heeft. En waar ook die troon verdwaald mogen zijn, de Heer zegt, God zegt dat hij uiteindelijk die troon zal geven aan degene die daarop recht heeft. Was het Ezekiel 21? Ik kan het nooit onthouden, mensen, anders gauw. En dat gaat dus gebeuren. Dan zal orde op zaken gesteld worden. Maar zolang het niet gebeurd is, blijft Jezus van Nazareth de grote kroonpretendent. En niet maar van een koningshuis dat ooit afgezet is en aan lager wal is geraakt, zoals men dat ons wel wil doen geloven. Zo van, hij was mijn zoon van een timmerman uit Nazareth. Oh ja, ze hebben dat eens uitgezocht, maar het schijnt dat hij dan afstand nog van Karel de Grote, of van, oh, dat was iemand anders. Het schijnt dat hij dan nog afstand van David wellicht, want als je het zo denkt, kom je daar terecht, maar zo wat. In Europa lopen ook nogal wat van die mensen rond, met alle respect, met een uit een koninklijke bloedlijn heet dat, voor wat dat waard is sinds de Franse Revolutie, denk ik dan altijd maar weer. Hè? En weet je veel, afgezette koningshuis, de laan uit, meestal ook hun eigen land uitgestuurd, betekent niks. Maar als het recht zijn loop zou hebben, als het nog erkend zou worden, zouden ze de tsaarwezen van Rusland, of hoe heet het allemaal maar weer, ook alweer, hè. Of de Shah, wat ook hetzelfde is als Shah trouwens, maar de Shah van Perzië en wat het maar was, en koningshuizen van Roemenië, geloof ik nog, en Hongarije, ja, Habsburgen natuurlijk, een grote familie, de Habsburgen enzovoorts. En nou ja, noemt u maar op, hè. Griekenland niet te vergeten, van Egypte moet ook nog ergens wat uithangen. Noemt u maar op. En dan hebben we nog een paar lintendoorknippers en weet ik het, mensen die bloemetjes buiten zetten. Zo. Dat zijn in de Scandinavische landen, die heet ook koning en zo. Dus dat is ook een lager wal geraakt, alleen heten ze officieel. Nou, zo lopen er zoveel figuren rond. En naar het zich laat aanzien was Jezus van Nazareth, Jezus was een carpenter. Of bij een andere tekstdichter is die Jezus was een fisherman enzovoort. En ja, natuurlijk, dat is leuk, maar die afstamming van David betekent niks. Nou, ik moet u zeggen, het betekent wel wat. Het betekende ook wat in de dagen van de Heer Jezus zelf. En je zou hem toch op zijn minst moeten beschouwen als de grote kroonprins. En in een land waar de Joden dan toch continu van doen hadden met een strijd tegen de Romeinen, die ze haten overigens, en erop uit waren om bij de minste gelegenheid die zich maar voordeed in opstand te komen tegen de Romeinen. Dat is toch de geschiedenis van het Jodendom in de eerste eeuw van onze jaartelling en daarvoor. Bij gelegenheid gebeurde het ook en nog jaren later trouwens ook. Hetgeen leidde onder andere tot de verwoesting van Jeruzalem en zelfs dat nog een paar keer overigens. Je mag toch aannemen dat die figuur Jezus, gij zonen Davids, toch de aangewezen man was om die opstanding, om die opstand, zal ik maar zeggen, tegen de Romeinen te leiden. Bovendien, een Messias-figuur zou toch Israël verlossen van hun vijanden en dat soort dingen. Hè? Dus niet aan hem voorbij gegaan. En waar men geloofde dat hij de Messias was, heeft men waarschijnlijk in de eerste plaats gedacht niet aan degene die verzoening doet voor de zonden des volks, maar aan degene die uiteindelijk die Romeinen het land uit zou bonjouren. Hetgeen dan toch niet gebeurd is. En het verklaart waarom ze zelfs de Heer Jezus wilden dwingen. Staat het? Zij namen hem en wilden hem met geweld tot koning maken. En toen verborg de Heer zich van hem. Ja, dat is ook de geschiedenis van Jozef in Egypte, maar vooruit, hè. Dan leg ik de andere keer weer uit. Maar dat is niet zomaar. Ik bedoel, de man werd in ere gehouden. Aangezien hij godsdienstige dingen leerde, werd hij rabbi genoemd. Maar de titel gij zonen Davids, dat is bij ons dus hetzelfde als bij ons zou zijn prins van Oranje enzovoort. Het is een titel. Het is de naam van het koninklijk huis enzovoort. Het is niet zomaar wat. En men zou niet te gering over de Heer Jezus denken. Men maakt hem klein bij gelegenheid. Begrijp je wel, soms maakt men hem heel groot. Om vooral niet tot hem te hoeven komen, want hij is zo groot en wij zijn zo klein. Enzovoorts. En anderen maken hem heel klein. Ik ken mensen die tutoyeren hem ook, hè? Nee, niet in Duits, daar is dat gewoon. En heeft dat een andere betekenis, maar ook in Nederland dus, hè? Spreken we met je, jij en jou. Er is een soort huisvriend geworden. En ze hoeven de kast maar open te trekken en dan komt hij eruit. Alsof hij uit de fles komt en dan kun je hem vragen om wat te doen. En als hij klaar is, trekt hij zich weer terug in de, in de kast. En dat is een aardig iemand die, waar je altijd bij terecht kunt, midden in de nacht en wanneer dan ook. Maar als een soort, soort persoonlijke, hoe heet zoiets, een persoonlijke... Psychotherapeut, ja, maar er zijn plechtige woorden voor, dacht ik, maar goed. Dus, ja, zo'n persoonlijke begeleider, hè, zal ik maar zeggen. En zo wordt hij dikwijls gezien en gekleineerd, maar vergis u niet. Het is de koning der koningen en de heren der heren. En in die positie werd hij geboren, dat wil zeggen ook met die claim, die overigens erkend werd, maar daar hadden de Romeinen geen boodschap aan, toch? Maar inmiddels heeft hij die positie ontvangen en is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het is niet voor niks dat wij aarzelen om de naam Jezus maar zo zonder titel uit te spreken. Dat doe je niet. Ik weet wel dat Nederlands tegenwoordig spreken over Beatrix zus en Beatrix zo. En ik stoor me er nog altijd aan. Ik kan er niet zo goed tegen. Of de majesteit. Dat lijkt me uit een stripverhaal. De majesteit. Hè? Het is haar majesteit. Hè? Met respect voor wie zij is. In haar positie uiteraard. Op grond van erfrecht. Zo is dat toch? Het is een bijbels gegeven in zichzelf. Men zou dat respecteren. En zo zal men de Heer leren zien. Hij was niet zomaar iemand. Hij was... de komende Christus. Hij was onderweg naar zijn koninkrijk en zijn discipelen meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden. Daar zaten ze naast. Het zou niet terstond openbaar worden, het zou terstond verborgen worden. Maar men zou met meer respect hem zien. Die kwam in vernedering, de zoon des mensen. Die kwam om te dienen. Een dienstwerk te verrichten. Die vernederd werd en daarom gesteld werd aan de rechterhand Gods. Maar hij is en blijft nog steeds de zoon van David. Met als consequentie dat hij op zijn tijd zal eisen. Met dank op Psalm 2. Op zijn tijd, zijn uur zal eisen. En dan zal hij inderdaad zijn troon alsnog vestigen. In het bijzonder ook daar waar die troon thuis hoort, herstellen, herbouwen en wat er van afgebroken is, weder opbouwen en haar reten vertuinen, heet dat, ja, in Jeruzalem. Wis en waarachtig gaat dat gebeuren. Als je begrijpt wie de Heer Jezus was in het verleden, dan begrijp je ook dat hij onvermijdelijk moet wederkomen om alsnog, zijn claim te leggen op de aarde en haar volheid. Dat wil zeggen de aarde en alles wat erop woont. Om als zoon des mensen en als zoon van God inderdaad de hele schepping te onderwerpen. En daarover te heersen ook daadwerkelijk in de praktijk. En de atheïst zegt als het dan een God is waarom laat hij dit er allemaal toe. Dan moet ik u zeggen wacht maar af. Hij zal het niet toelaten. Hij zal er een eind aan maken. En de vraag waarom doet hij dat dan vandaag niet of heeft hij dat gisteren niet gedaan, die is in de Bijbel beantwoord. Er staat gewoon, de Heer is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan, maar het alle tot bekering komen. Want hij is de machthebber over hemel en aarde, maar hij is een langmoedig God. Maar hoe lang die moet ook mogen zijn, er komt een eind aan. Zoals in de inleiding gelezen is. Het is nu het wel aangename jaar. Dat is gewoon tijd, hè. Een deel. Een part. Het is nu het wel aangename jaar des Heren. Maar daarna volgt. Dat las de Heer toen niet in de synagoge. Maar daarna volgt. Het jaar der wraken onze schats. En dat zit eraan te komen.